mensen online op Zoom, op Zeke en Machibu om te zien. Halleluja. Prijs en lof. Mag je naar Jona, Jona hoofdstuk 2. Every praise. Alles behoort u toe, Heer, in de naam van Jezus. Jona hoofdstuk 2, ik lees vanuit de Grootnieuwsbijbel. Houd niet van mijn binnenzak. En deze dan. Nee, ook niet. Oké. Een beetje vreemd. Vanuitje. Ik straal iets af. Oké, naar hier dan. Ah, het zal wel gaan. Je ziet met mijn jasje. Huh? Ja, misschien wel. Nee, het is met een tablet, ja. Ik kan het hebben. Oké, ja, sorry. Oké, Jona hoofdstuk 2. Ondertussen had de Heer voor een grote vis gezorgd, die Jona opslokte. 3 dagen en 3 nachten was Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer zijn God. Wat zei hij? Toen ik in het nauw zat, riep ik tot u, Heer, en u hebt mij antwoord gegeven. Uit het dodenrijk riep ik om hulp en u hebt naar mij geluisterd. U had mij in het diepst van de zee gegooid. Van alle kanten was ik omgeven door water. Woest sloegen uw golven over mij heen. Toen dacht ik, ik ben verstoten, u wilt me niet meer zien. Zal ik ooit nog uw heilige tempel terugzien? En het water kwam tot aan mijn lippen. De oceaan omgaf mij. Zeewier hing in slierten om mijn hoofd. Ik zonk naar de bodem van de zee. Ik daalde af naar het dodenrijk dat mij voor altijd zou insluiten. Maar dan komt de maar. Houden jullie ook niet van de maren in de Bijbel? Er is altijd een maar. Halleluja. Als je leeft met God, als je leeft in de gedachte van wie Christus is en wie jij bent in Christus, is er altijd ergens in je leven maar God. Maar u trok mij levend uit de afgrond. U, Heer, mijn God. Toen ik bijna was bezweken, dacht ik, Heer, aan u. Tot u heb ik gebeden, tot u in uw heilige tempel. Wie afgoden vereren, goden die niet kunnen helpen, laten u in de steek, trouwe God. Maar ik zal u uit dankbaarheid offers brengen. Ik zal mijn belofte nakomen. U, Heer, hebt mij gered. Toen spuwde de vis op bevel van de Heer Jona uit op het strand. Amen. Ik wil even bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer. Voor uw woord, Heer, ik dank u, Jezus. Halleluja, dat we allemaal zoals Jona een tweede kans hebben gekregen. Vader, ik bid, Jezus, dat we die met twee handen kunnen grijpen, Heer Jezus. Halleluja, en kunnen leven, Heer Jezus. Halleluja, voor uw glorie in de naam van Jezus. Amen. We zijn in Jona hoofdstuk 2. Zij die woensdag hebben meegevolgd de Bijbelstudie. We hebben Jona 1 over 2 weken gezien. Om een korte schets, korte samenvatting te brengen, zodat je mee bent met hetgeen dat we juist hebben gelezen. Jona was dus een weglopende profeet. Een profeet die de taak had gekregen van God om naar Nineve te gaan en daar te prediken. Nu, voor meer achtergrondinformatie, beluister de Bijbelstudies online. Nineve was een slechte stad, een stad van de Assyriërs, de hoofdstad van de Assyriërs, de aartsvijand van de Israëlieten. En hier moest Jona dus naartoe om een bepaalde boodschap te gaan overbrengen. Maar Jona dacht er het zijne van en omwille van enigst welke reden, en we zien die reden in hoofdstuk 4, maar Jona wou er niet naartoe. Dus Jona dacht, ik ga zo ver mogelijk weg van de Heer, zodat hij mij niet kan vinden. Ik zeil naar Tarsis. Tarsis is helemaal de andere kant van de map. Zo ver weg van Israël als mogelijk. Hij dacht, God kan mij hier niet vinden, maar God weet u overal te vinden. Amen, wanneer er een roeping is op uw leven. Amen. Hij was aan het wegvluchten. Er komt een storm op zee. Ik zei maar aan het samenvatten. En de Bijbel beschrijft Jona's zijn vlucht als een neerwaartse spiraal. Eerst gaat hij naar Joppa om daar een boot te vinden en dan in de boot gaat hij naar beneden en hij zit daar in het ruim van het schip, hij is daar aan het slapen. Hij is dus eigenlijk ongevoelig voor de stem van de Heer. Hij is ongevoelig voor de zaken rondom hem. Er is een storm gaande en het teistert het schip, het teistert de bemanning en de zeelieden. Iedereen is eigenlijk aan het lijden omwille van de vlucht van Jona. Maar Jona trekt het allemaal niet aan als hij maar kan wegvluchten van de Heer. Hij is zelfs in slaap. Uiteindelijk, de zeelieden bidden allemaal tot hun eigen God. En ze ontdekken dat Jona de schuldenaar is. Hij is degene die schuldig is. Hij is aan het weglopen van Yahweh, van God. Wat moeten we met u doen? Ze besluiten uiteindelijk. Jona zegt van, gooi me maar overboord. Dan zijn er van al die miserie vanaf. En Jona denkt in zijn eigen, dan ben ik ook van die miserie vanaf. Ik wil zo niet meer leven. Ik ga nog liever dood dan dat ik terugroei naar de oever om daar dat woord te moeten gaan prediken tegen Nineve. Gooi me maar overboord. En Jona wordt overboord gegooid, de storm gaat liggen. En dan komen we in Jona hoofdstuk 2. Ondertussen had de Heer, vers 1, voor een grote vis gezorgd die Jona opslokte. En 3 dagen, 3 nachten was Jona in de buik van de vis. Amen. Halleluja. En in die vis, of vanuit, ja, daar bad hij tot de Heer. Zijn God. Amen. Nu, hoe moeten we dit begrijpen? Hoe moeten we dit zien? Wat is het verhaal hierachter? Wat is de boodschap hierachter, broer Bart? Ik wil begrijpen van met die vis en het enige wat ik daarover heb gehoord is ooit in zondagsschool en dat was een grote vis en Jona was aan het weglopen en de vis slokte Jona op en uiteindelijk heeft hij toch hard genoeg gebeden en dan de vis liet hem los en dan ging hij Gods wil doen. Dat is het verhaaltje dat we meestal leren aan de kinderen. Maar hoe moeten we dit zien? Is dit een feitelijk verhaal? Moeten we dit zien als hij 3 dagen en 3 nachten letterlijk in de buik van de vis zat? Is er in de vis trouwens überhaupt nog maar de tijd en de plaats om deze fantastische poëzie neer te pennen? Want als je leest hoofdstuk 2, is het een fantastisch poëtische psalm. Hè? En als je echt heel duidelijk vers per vers gaat nalezen, dan zie je dat het allemaal quotaties zijn van andere psalmen uit de boek De Psalm. Het zijn allemaal verschillende quotaties van hier en daar. Dus hoe moeten we dit interpreteren? Heeft Jona ineens een helder licht gezien te midden van de buik van die vis? Heer, diep in de benauwdheid. En heeft hij dat te midden van een stinkend karkas en gassen die zich opstapelen en donker en vies en vettig? Je kunt er wel iets bij. Moeten we dat zo zien? Of moeten we dit zien als een metafoor gebaseerd op een historisch figuur? En is dit een parabel, een verhaal dat heeft plaatsgevonden, maar sterk is overdreven in de details? Is het een satirisch verhaal om een bepaald punt te maken? Nu, welk beeld je ook mogen hebben van Jona, wat is de boodschap dat hier wordt gegeven? Of wat is de boodschap dat men probeert te geven? Amen. Het heeft een boodschap voor de lezer. Amen. En ik heb die boodschap jaren gemist. Ik heb dat nooit opgemerkt, hoofdstuk 2. Ik vind het een fantastisch hoofdstuk nu. Maar ik heb dat nooit opgemerkt, want ik zag steeds het opslokken van Jona door de grote vis. Ik zag dat steeds als een oordeel van God. En daarop volgt zijn smeekbeden, zodat God hem terug zou doen laten leven en de vis hem zou doen loslaten. Ik zal het nogmaals zeggen. Dus ik zag dit steeds als een verhaal. Jona wordt overboord gegooid, maar hij is nog niet diep genoeg. Dus God gaat hem nog verder straffen, oordeel van God over Jona. En de vis lokt hem op en eigenlijk in een wurggreep houden. Tot die smeekbeden er komt. En dan laat de vis hem los. Zo zag ik het altijd. Maar nu ik het verhaal goed lees, en ik heb er verschillende commentaren op nagelezen, is de vis geen oordeel van God, maar is de vis het reddingsmiddel van God. Het gebed dat hij zegt in Psalm 2, is geen smeekbede, maar is een dankpsalm. We zullen het eens overlopen, het wordt duidelijk. Ik heb het altijd gemist, omdat je altijd dat hoort van één kant en dan interpreteer je bepaalde zaken. Maar nu dat ik het opnieuw lees, hij bidt vanuit de vis om de Heer te danken voor de redding van de vis, want hij was op weg om dood te gaan in de zee. Dat is iets anders. Amen, laten we even lezen. Zult u overleven. Daar bad hij tot de Heer zijn God. Daar bad hij tot de Heer zijn God, ja. Toen ik in het nauw zat, riep ik tot u, Heer. Amen, vers 2. Ja. En u hebt mij antwoord gegeven. Uit het dodenrijk riep ik om hulp. Het dodenrijk is hier het Hebreeuwse woord Sheol, het graf. Dat is de rustplaats waar de doden naartoe gaan. En u hebt naar mij geluisterd. U had mij in het diepst van de zee gegooid. Van alle kanten was ik omgeven door water. Woest sloegen uw golven over mij heen. Toen dacht ik ben verstoten. U wilt me niet meer zien. Zal ik ooit nog uw heilige tempel terugzien? Amen. Op weg naar de bodem van de zee. Amen. Op weg naar een verdrinkingsdood, veroorzaakt door zijn eigen zonde trouwens, hè, zorgt God voor de redding. Amen. Ik had het nooit zo gezien. Maar hij was op weg naar de dood. Sommigen zeggen dat hij reeds dood was. Uit het feit dat hij zegt van, uit het dodenrijk riep ik om hulp. Nu, natuurlijk, als je dood bent, kun je niet om hulp roepen. Want je bent dood. Dat is natuurlijk een metafoor. Men kan ook zien dat het dodenrijk natuurlijk een plaats is van de bijna dood. Zo, iemand als bijna verdronken geweest? Iemand? Ja, vader? Dat is verschrikkelijk, hè? Dat is verschrikkelijk. Als je in zee zit... Oei, amai. Ja, dan kun je dat misschien niet meer bewust ervaren, maar als je bewust hebt gezwommen en je weet van, oei, ik kan niet meer, ik heb geen kracht meer, en je begint en ik heb nooit meegemaakt, verstikking kan misschien iets dicht in de buurt komen, ooit iets in je keel gehad, hè, en je kunt niet meer ademen. Het is alsof van, wat is hier gaande? Angst omringt u en alles. En het is op zo'n moment dat je kunt uitroepen en moet uitroepen, oh Jezus, want dat is het enige wat je nog kunt denken of zeggen. En dus, ik ben er zeker van dat vanaf het moment dat hij in die zee kwam, Jona met zijn grote mond, gooi me maar overboord. Ik wil liever dood. Ik denk dat hij toch wel tweede gedachten had. Wanneer hij op weg naar beneden was van, dit is misschien toch maar niet alles. En uit dat moment riep hij om hulp. Amen. En het is de Heer die een redding bracht. En het was een vis. Amen. De vis was geen oordeel. De vis was een reddingsmiddel om hem terug op het droge te brengen. Amen. Dank u, Heer. Dank u, Heer. De vis was voorbereid. De vis was daar ergens aan het zwemmen. En was reeds vanaf zijn geboorte bepaald om deze profeet die weggelopen was te gaan redden. Het was enkel en alleen de job van de vis. De zeelieden die met hem aan boord waren, wouden hem ook terugbrengen op het droog, door hem naar de oever te roeien. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1. Maar God liet het niet toe. Jona was op de vlucht van God profeet, maar God had nog een ander doel voor hem. En de zeelieden gingen hem niet redden. God wou zichzelf openbaren als een genadige God. De openbaring van de genadige God, van de God die redding ging sturen, moest komen wanneer hij op het diepst zat van zijn leven. Amen. God ging laten zien dat zelfs nu dat Jona voor hem aan het wegvlucht was, zelfs dat hem van zijn eigen leven wou beroven, dat hij zat met verkeerde gedachten, God ging laten zien dat hij een genadige God was. Amen. Ook al wou Jona wegvluchten, een leven van eigen geluk banen, zelfs op het punt dat hij liever dood zou willen zijn en God te volgen, toch zegt God, mijn genade is sterker dan jouw verlangen naar de dood. Je denkt dat je wilt naar de dood, wacht maar tot je in het water zit. Wacht maar tot je omgeven wordt door zeewier. Wacht maar tot je op weg bent naar de hemel en je wordt geconfronteerd met de poorten van de dood. En je zal uitroepen. En als je uitroept, ik zal bij je zijn. Iemand al zo'n ervaring gehad? Amen. Is dat niet een beetje een symboliek dat we vinden, een voorafschaduwing naar Jezus Christus? Is dat niet een voorafschaduwing wat wij hebben moeten meemaken en waarvan wij zijn getuigen op een laag punt, op een diepe punt van ons leven, hebben we ooit uitgeroepen tot God, amen. En uit onze benauwdheid, amen, heeft hij geantwoord, halleluja, heeft hij zijn genade getoond, heeft hij Christus getoond, heeft hij het bloed aan het kruis getoond, amen, dat mijn staat stelt, halleluja, om terug levend te worden. Amen, God maakt steeds een weg. Heeft ergens voor een mens een vis voorbereid. Amen. Tot redding, tot openbaring van zijn Zoon Jezus Christus. Voor al diegenen die op zijn naam roepen. Halleluja. Je mag misschien weglopen van hem. Je mag misschien depressies hebben, donkere gedachten. Zelfmoordgedachten. Je zit misschien in een water, in een storm op dit moment. In tijd, op weg naar de bodem van de zee. Amen. Het zij door uw eigen zonde, zoals Jona. Het zij door iemand anders zijn zonde. Want het is niet altijd uw eigen fouten waarin dat je in de miserie belandt, dat je belandt. Zoals bijvoorbeeld Daniel. Daniel was een profeet van God. Hij profeteerde constant het woord van God. Deed niks verkeerd. Hield zich aan de wet van de Heer. Verwijderde zich niet van het aangezicht van de Heer. En toch bevond hij zich in een leeuwenkuil. Toch bevond hij... En dat was niet een leeuwenkuil, dat waren die anderen. Toch of wel, ergens in een kuil. Op weg naar de dood. Maar de Heer voorzag redding. Soms kan het zijn dat je een Jozef bent. Jozef die verraden wordt door zijn eigen broers. Deed ook niks verkeerd. Hij beroemde zich een beetje op zijn voorliefde van zijn vader voor hem en zover. En zijn broers werden jaloers. En ook hij werd in een kuil geworpen. Op weg naar een zeker leven van angst en slavernij. Maar ook daar bereidde de Heer een weg voor redding. God is niet klaar met jou. Amen. Hij voorziet een vis voor jou om je te redden. En die vis, nu dat we het kijken van het Nieuw Testamentisch perspectief, die vis is het evangelie van Jezus Christus. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat Jezus het zelf zei. Jezus zei in Matteüs 12, hij maakt de referentie naar Jona. Jezus zegt, dat is interessant. Hij zegt daarop, reageerde enkele schriftgeleerden en fariseeën met een vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. Hij heeft al genoeg tekens gegeven trouwens. Hè? De ene na de andere mirakel. Hè? Ze hebben genoeg gezien, maar ze waren precies nog altijd niet tevreden. Geef ons nog een teken, maar het was om hem eigenlijk te betrappen op iets dat tegen hun wetten was. Maar de Heer zegt, hij had er genoeg van, hij antwoordde, dit is een verdorven, een trouweloze generatie. Ze verlangt naar een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Broers en zussen, laat me hier tot hier even stoppen, laat me uw waarschuwing geven. Verlang niet steeds naar tekens. Hij heeft het evangelie gegeven. Ik weet dat soms saai, de dood, de begrafenis, de heropstanding van Jezus. Maar ik wil iets anders zien. Ik wil dit zien gebeuren op mijn wet. Ik wil een doorbraak daar. Ik wil dit hier. En ik wil dat doen. En als ik dat niet zie, dan ga ik op zoek naar een andere God. Zo werkt het niet. Het evangelie is het grootste mirakel dat u ooit zal worden geopenbaard. Amen. De dood van Jezus, de begrafenis, de heropstanding maakt dat ik kan sterven aan mezelf. Kan begraven worden met Christus, kan heropstaan met Christus. En door zijn geest ben ik nieuw, heb ik nu een nieuw leven en ben ik nu een nieuwe schepping. Hoeveel groter moeten we hebben? Maar er zijn mensen, christenen, die zichzelf christen noemen, die nog steeds achter profeten aanjagen, die allemaal tekens nodig hebben, die allemaal profetie nodig hebben voor 2023, van wat gaat het worden, wat gaat God mij geven, in welke doorbraak, in welk gebied ga ik nu doorbraak krijgen, moet ik dat tekenen, moet ik dat niet tekenen, krijg ik nieuwe grond, krijg ik geen nieuwe grond, wat maakt dat, er zal geen enkel, als je zo steeds op zoek gaat gaan, zegt Jezus tegen u, een verdorven en trouweloze generatie. Trouweloos. Heb ik niet genoeg getoond aan het kruis? Amen. Begin daar eens mee. En al de rest zal u wel worden toegevoegd. Amen. Dat wil niet zeggen dat je nooit om een mirakel mag vragen, dat je nooit mag bidden voor genezing enzovoort. Nee, maar je moet je prioriteiten kennen. Amen. Het begint bij het fundament. En Jezus zegt, ze verlangt een teken, maar zal geen enkel ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Willen jullie nog iets zien van mij, zegt hij? Je gaat niks meer te zien krijgen, want je gaat toch niet begrijpen dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Hij verwijst hier naar zijn dood. Jezus zegt, hij gaat hetzelfde meemaken als Jona. Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis, wat symboliek was voor een begrafenis, wat symboliek is van het dodenrijk, sterven aan uzelf. En ook Jezus zal sterven, begraven worden, maar en terug opstaan. Jona is ook terug opgestaan toen hij uit de buik kwam, uit de vis kwam. Amen. Eigenlijk is Jona een voorafschaduwing van Jezus. Jezus stierf, werd begraven en is opgestaan. Jona stierf, begraven in de buik van de vis. Maar daar, van daaruit begon hij te bidden. Zoals Jezus waarschijnlijk vanuit het midden van de aarde. Ergens in Sheol, ergens in het graf, in de hel, de sleutels is gaan halen. Halleluja, van het graf, van de dood. Amen. En daarna is terug opgestaan door God Almachtig. Amen. Zoals Jona vanuit het binnenste van die buik heen, roept hij uit. Maar de Heer geeft hem redding en doet hem als het wezen opstaan uit de dood. Nu, sommige commentatoren zeggen dat Jona daadwerkelijk is gestorven. Zij denken dat hij letterlijk was gestorven en dat hij door die vis is naar boven gebracht en daarna is uitgespuwd geweest. En alles wat we lezen in hoofdstuk 2 is een metaforisch poëtisch gedicht achteraf natuurlijk door Jona werd neergepend. Zo kan je het natuurlijk ook zien, hoe je het ook mogen zien. Amen. Hij geeft mij nieuw leven. Halleluja. Jezus, doorheen Jezus, halleluja, krijgen we allemaal nieuw leven. En ik zeg u, de vis is geen oordeelsmiddel, de vis is een reddingsmiddel. Zoals het evangelie, amen, is niet gekomen om u te oordelen, het evangelie is gekomen om ons te redden. Amen. Vele mensen kijken zo met, wanneer dat ze evangelisten op de straat zien prediken. En ze zeggen allemaal, stop met mij te oordelen. Omdat ze horen over het evangelie van Christus. En ze denken dat het een manier is om te oordelen, want ze worden geconfronteerd met hun zonde. Ze worden geconfronteerd met hun inferieure status ten opzichte van de Heilige God. En dus dat wilden ze niet horen. Want er is geen plaats voor vandaag in de maatschappij om te horen dat je niet zou kunnen typen aan een Heilige God. Want jij bent zelf God. Jij maakt je eigen God. Amen. Jij maakt wat voor jij denkt dat belangrijk is, je eigen morale. En wat jij denkt dat goed en rechtvaardig is, dat is voor u goed en rechtvaardig. Maar dan horen ze ineens het evangelie. Dat enkel rechtvaardigheid kan bekomen worden door Christus. En zijn leven. Oh nee, dat wil ik niet horen. Ik zal wel mijn eigen weg bepalen. Maar het is niet om u te oordelen. Jezus zegt zelf, ik ben niet gekomen om oordeel te brengen in de wereld, maar om u te redden van het oordeel. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. God voorziet redding. Een vis. De vis is symboliek van de opnieuw geboren ervaring. U moet opnieuw geboren worden uit water en uit geest. U moet in de vis bevinden. U moet opgeslokt worden door Gods evangelie. Om daarna uitgespuwd te worden op het droge. Om verder te wandelen in de nieuwigheid van het leven. En te gaan prediken naar de heidenen. Een symboliek van het evangelie. Ik had dat nooit gezien. Maar dank de Heer. Halleluja. De vis dient om, zodat wij de wil van God kunnen uitvoeren. Nu Jona, die strubbelde nadien nog wel een beetje tegen. Hè? Zoals ook wij nadien nog altijd een beetje zullen tegenstrubbelen, niet waar? Het is niet nadat je de Heilige Geest hebt ontvangen, en je hebt in tongen gesproken en je bent gedoopt. Woehoe. Ja, dat gaat een week duren misschien, maar daarna komt de wereld terug en wordt de verleiding weer groot om terug te gaan naar de oude natuur. En terug te beginnen te vloeken en aan al die zaken. En van, God, oh, ik heb geen goesting om naar Nineve te gaan, om daar te prediken en zo verder. En kwaad, dat hoort er allemaal bij. Maar zelfs dan gaat God nog steeds nabij zijn om te zeggen, jongen, luister. Hè? Zoals mij, Jona, luister. Ga hier even zitten, ik zal je een beetje schaduw geven en zo verder. En onze les geven. Amen. Dus terug naar Psalm 2, vers 5. Denk eraan, het is een dankgebed. Het is een dankpsalm. Hij dankt God voor de vis. Hij dankt God dat hij niet meer op weg is naar de bodem. Hij dacht, vers 5. Toen dacht ik ben verstoten, u wilt me niet meer zien. Zal ik ooit nog uw heilige tempel terugzien? Het begon mij een roep. En toen hij nauw zat, riep hij tot de Heer. Het begon mij een roep. En de roep werd beantwoord door het geven van de vis. Amen. En in vers 5 zegt hij, toen dacht ik ben verstoten. Vers 5 alsjeblieft. Vers 5. Toen dacht ik, ben verstoten, u wilt me niet meer zien, zal ik ooit nog uw heilige tempel terugzien. Amen. Zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen. Halleluja, dank u Jezus. Nu, zoals ik er straks heb gezegd, hij haalt hier van allerlei quotaties uit de psalmen weer. En ik vond dat heel interessant om zo'n paar psalmen even op te zoeken. We gaan even zien in psalm 30, vers 3 tot en met 4, in de Groot Nieuwsbijbel. Het zegt, Heer mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. Bij het dodenrijk hebt u me weggehaald. Ik was al op weg naar het graf, maar u bracht mij weer tot leven. Dat is David. Het klinkt zo'n beetje hetzelfde als wat Jona aan het zeggen was. Ja? Een andere psalm, 31 vers 23. In mijn wanhoop zei ik al, het is uit, u bent mij vergeten. Ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik u om hulp riep. Amen. Dat zijn nog maar twee, maar bijna elke vers in hoofdstuk 2 vindt men een echo. We noemen dat een echo terug in een van de psalmen. Wat haal ik daaruit? Wat haal ik daaruit? Wel, het was Gods woord die hem redding bracht. De genade van God werd geactiveerd wanneer hij begon te roepen. Wanneer hij begon te denken aan het woord van God dat hij waarschijnlijk van kinds af aan, van jeugd af, heeft moeten memoriseren. Al die psalmen, die kennen 95% van het Oude Testament, of wat ze toen al hadden, in hun bezit kennen ze van buiten. En vanuit dat middenste van die depressie, te midden van de benauwdheid, begon hij uit te roepen, begon hij eigenlijk God, Gods woord te belijden. En je kan maar beter dat woord van God in je hart hebben. Je kan maar beter het woord van God in je hart hebben, amen, in je gedachten hebben, dat wanneer het water aan de lippen staat, dat je weet op wie je moet roepen. Dat je weet wie je gaat redden. Snap je wat ik wil zeggen? Dat je weet wat je moet doen. Dat je weet dat je God dient die trouw is. Dat je weet dat Jezus zei, ik zal je nooit afvallen. Ik zal je nooit verlaten. Ik blijf bij jou tot het einde der tijden. Amen. Dat je weet, op de een of andere manier, tijdens een depressie en je wordt omvangen door depressieve gedachten en aanvallen van de vijand, dat je kan zeggen, maar groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Ik weet wie ik ben. Halleluja. En ook al is dat maar af en toe dat je dat kan zeggen doorheen de kracht en de genade van God. God is een weg aan het bereiden voor jou om eruit te geraken. Amen. Daarom dat we samenkomen. Amen. Om bemoedigd te worden door het woord van God. Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Amen. Want er is steeds het woord van de Heer. Nu, als het goed gaat, is het makkelijk om het woord van de Heer op te nemen. Want je bent blij en verheugd, want alles gaat goed rondom mij. Alles is in orde. En dan kan je het woord van God in je opnemen. En dat is goed. En je moet dat doen. Want dat is een voorbereiding. Voor een tijd wanneer het minder goed gaat gaan. En je hebt geen goesting meer. En je wordt afgeleid. Verleid. En negatieve gedachten. Wil je niet meer dat je het woord van God opneemt. Je wilt zelfs niet meer naar de kerk komen. Je wilt zelfs niet meer luisteren naar mijn bijbelstudies online. Want ik denk, dat heeft allemaal geen zin. Want ik zit hier. Maar wanneer het goed gaat, is het de tijd om het in je op te nemen. Zoals het verhaal van de zeven vette jaren en de zeven magere jaren. Hè? Met Jozef. Tijdens de zeven vette jaren opstapelen. In de schuren. Want er komen magere jaren aan. Ik zeg het u, broeders en zusters. Amen. Bewaar het woord van God. Amen. Bewaar het in je hart. Bewaar het in je gedachten. Het zal een bron zijn waaruit je kan putten. God zal het kunnen activeren in je hart. Zal het naar je boven brengen. Van, hey, weet je nog wat ik zei? Weet je nog wie ik ben? Weet je nog wat ik heb gedaan voor jou? Weet je nog, halleluja, dat ik degene ben die is voor je gestorven, zodat je nieuw leven kan krijgen? Amen. Dank u, Jezus. Jona had die gedachte, hij zei in Jona hoofdstuk 2 vers 5, ik haal die vers nog eens aan, in de NBV, andere vertaling, in de NBV, ja. Hier. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen, maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Deze vertaling is anders. Ik heb er ook andere vertalingen op nagelezen, sommigen lezen het zo, maar eens zal ik opnieuw, die andere vertaling was dit met een vraagteken, zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen? Het was een vraag van Jona. Maar andere vertalingen, en als je kijkt naar het letterlijk Hebreeuws, is dit meer letterlijk vertaald, zegt, maar eens, het is bevestigend. Jona is hier, spreekt geloof uit. Hij zegt, verstoten ben ik, dacht hij, verbannen uit uw ogen, maar ik weet nu ik hier in die vis zit, u heeft me gered, ik zal terug uw heilige tempel zien. Met andere woorden, ik zal hier terug uitgeraken. Ik ga hier terug op droge worden gespuwd. Zodat ik de wil kan en terug naar Jeruzalem kan gaan om uw offer te brengen. En terug uw tempel kan aanschouwen. Hij zei in geloof, God hetgeen dat u bent begonnen, zal u ook voltooien. Amen. Kan jij dat zeggen in het moeilijk moment van een situatie? Vader, ik zit hier nog in de buik van, het is nog moeilijk, maar je bent mij aan het redden, ik voel het. En wat u bent begonnen, zal u ook voltooien. Amen. Ik ben niet voor niks opnieuw geboren. Ik heb niet voor niks een nieuwe naam gekregen. Halleluja. Ik ben niet voor niks een nieuwe schepping. Hetgeen u bent begonnen, ik geloof, want dat is wat de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, zal hij ook voltooien. Ik zal uw heilige tempel aanschouwen. Vraag ik, oh, zal ik ooit uw heilige tempel? Nee, ik zal het. Eens zal ik het. Amen. Halleluja. De wolken zullen weggaan. Het licht zal terugstralen. Halleluja, in de naam van Jezus. Maar tot die dag, halleluja, dat ik het nog niet direct helemaal zie en er nog altijd donkere wolken rondom mij heen hangen, zal ik hem nog steeds blijven prijzen. En zal ik mijn ogen gericht houden. Halleluja, op Jezus. Laat me even nog eens uitlezen. Vers 6, terug in de Groot Nieuws, Bijbel van Jona, hoofdstuk 2. Hadden we een beetje verder. Het water kwam tot aan mijn lippen. De oceaan omgaf mij. Zeewier hing in slierten om mijn hoofd. Ik zonk naar de bodem van de zee. Ziet dit te maken met hem die in het water zinkt? De vis is de redding. De vis is te danken. Hij daalde af naar het dodenrijk dat mij voor altijd zou insluiten. Maar u trok mij levend uit de afgrond. U Heer, mijn God. Toen ik bijna was bezweken, dacht ik, Heer, aan u. Tot u heb ik gebeden, tot u in uw heilige tempel. Amen. Zijn er nog meer referenties uit psalmen? Amen. Die hij aanhaalt. Jona uiteindelijk werd uitgespuwd. Hè, in vers 10 kunnen we lezen. En als we nog een beetje verder gaan. Toen op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. Halleluja. Ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd. Ik weet niet hoe lang dat hij in die vis heeft gezeten. Misschien waren het letterlijk 3 dagen. Misschien delen van 3 dagen. Wat er ook nodig was. Amen. De Heer redde hem van een zekere dood. Amen. Hij prees de Heer. Hij riep de Heer aan van binnen. Hij spuwde uiteindelijk de vis Jona uit op het land. Zodat hij verder kon gaan. En de wil van God kon uitroepen. Amen. Hij had zijn les geleerd. Hij werd als het ware opnieuw geboren. En wanneer wij in Christus zijn, en ik eindig hiermee, wij ook zijn begraven met Christus en opnieuw opgestaan met Hem. Het betekent dat het dodenrijk geen macht meer heeft over ons. Amen. Het dodenrijk heeft geen macht meer over ons. God heeft ons in Christus gered van het graf, amen, om te leven voor Hem. Amen. God is niet een Sinterklaas, halleluja, die ons leven zo comfortabel mogelijk gaat maken, vrij van zorgen. Amen. U heeft gezien wat God heeft gedaan met Jona. Hij heeft hem tot een punt gebracht om uiteindelijk zichzelf te overgeven. Ik kan misschien zeggen van, ja, maar heeft God aan die golven gestuurd? Heeft God aan die... Ja, Jona zegt van wel. Wat er ook mogen zijn, God liet het allemaal toe, zodat Jona op een bepaald punt kon, en niet anders kon, dan uitroepen tot God. Amen. God is geen Sinterklaas. Amen. Die ons leven gelukkig gaat maken, dat is niet de prioriteit. God heeft Christus gestuurd, amen, zodat wij getransformeerd kunnen worden naar het beeld van zijn Zoon. Snapt het verschil? En dat wordt te veel gepredikt in de kerken, dat God u precies een dienaar is om u gelukkig te maken. Prijs de Heer als je er gelukkig van wordt. Amen. Maar de prioriteit numero uno, mijn roeping is om getransformeerd te worden naar het beeld van zijn Zoon. Om uit die vis te komen. En omdat ik eruit ben gekomen, halleluja, lijk ik nu al wat meer op Jezus. En ik ga terugvallen, ik ga terug fouten maken en verkeerde beslissingen maken. Ja, dat is waar. Amen. Maar zolang ik terug blijf komen aan de voet van het kruis, blijf ik getransformeerd en gekneed, amen, in het beeld van zijn Zoon. Dank u, Jezus. Broer, ook kan je hem helpen? Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja. Ging opeens alles goed met Jona? Nadat hij werd uitgespuwd op het droge. Wel, hij deed zijn job. Hij ging naar Nineve. Begon daar te prediken. Een beetje met tegenzin, denk ik. Want nadien was hem zelfs kwaad. Dat God bekering heeft gegeven aan de Ninevieten. Amen. En hij had opnieuw een les nodig. In de genade van God. Amen. Dat is ook voor onze les. Ik ben opnieuw geboren. Niet zodat ik nooit meer een fout zou maken. Of verkeerde beslissingen zou maken. Maar ik weet... Nu dat ik een nieuwe identiteit heb, nu dat ik vergeven ben, halleluja, kan ik steeds terugkeren naar de troon van genade. De troon van barmhartigheid. En ik kan daar binnenkomen zonder schroom, zonder angst. Amen. Ik kan er binnenkomen zonder vrees voor oordeel, want ik weet, ik ben in Christus. Ik ben een kind van God. Halleluja. Hij voorziet correctie en correctie kan soms pijn doen. Amen. Discipline kan soms inderdaad pijn doen. Amen. Halleluja. Maar ik zeg u, loop niet weg van de Heer. Hij is een goede God. Amen. Mensen die bang zijn van God, die vertrouwen God niet. Amen. Je kan dat zien als je... Als al diegenen die een hond opvoeden, ik vergelijk ons nu niet meer, maar die vergelijking kwam in mij op. Diegenen die honden opvoeden, honden die bang zijn van de eigenaar, die vertrouwen de eigenaar niet. Die komen wel tot de eigenaar, maar die staan zo altijd schuchter en wachtend van, oei, gaat hij me slagen? En er is een gebrek aan vertrouwen. Christenen die dat beeld hebben van God als de dominante God die bij het minste verkeerd gaan doen, vertrouwen of hebben geen vertrouwen of geen geloof eigenlijk in het genadevol offer van Christus. En dus ze doen soms wel de zaken, hè, die God van hun verlangt, maar het is een beetje omdat het moet. Ja? Maar als ik iets verkeerd doe, ik vertrouw God niet dat ik zomaar kan binnenkomen in zijn aanwezigheid. Ik moet eerst dit en dat doen en goed maken. En dan kan ik misschien binnenkomen. Amen. Maar ik bid in de naam van Jezus dat er een vertrouwensrelatie met u en God mogen ontstaan, gebaseerd op de trouwheid van God. Niet op mijn trouwheid, want dat faalt meestal. Dus al wat minder, hoop ik. Maar ik weet dat het gebaseerd is op de goedheid van Jezus en zijn trouwheid. Daardoor kan ik zonder vrees binnenkomen in zijn heiligheid. Halleluja, door het bloed van Jezus. Dank u, Vader, dat het bloed mij bedekt. Dank u, dat geeft mij vertrouwen. Dat kan ik niet binnenkomen als een schuchter, bang puppy. Misschien gaat hij kwaad zijn. Misschien ga ik slag om de oren krijgen. Ik sta klaar om weg te vluchten. Maar hij moet niet veel zeggen of ik ben hier weg. Nee, ik kom gewoon binnen. Vader, ik heb verkeerd gedaan. Ik weet wie ik ben. Het zal niet meer gebeuren. Want wat ik heb gedaan, dat is mijn oude. Maar ik ben nieuw. In Jezus' naam. O, Vader, we danken u, Jezus. Halleluja. We danken u, Jezus. We danken u, Jezus. Halleluja. Salaboko shalabakasiyatara. Oh, halleluja. Thank you, Lord. Hier is mijn hart, Heer. Halleluja. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid. Jezus. Hier is mijn hart, hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. Ben van u. Ben aanvaard, ik ben geliefd, puur gemaakt. Ik leef opnieuw, ik adem in, ik vind herstel, een nieuw begin. Ik ben van u, ik ben van u, ik ben aanvaard.